Broers en zussen en broertjes en zusjes, jullie die er nog zijn. Ik weet niet of jullie wel eens in de krant lezen, jongens en meisjes. Wie doet het wel eens hier? Als je deze week gelezen had, dan zou je misschien wel net als ik geschrokken zijn. Ik schrok ervan. Afgelopen woensdag. Slachting op school in Nigeria. Misschien wel 40 Nigeriaanse scholieren die zijn gedood. Door de Boko Haram tegen westers onderwijs. Pagina 7. Het ging maar door die morgen. 7 kopten vermoord op het strand bij Benghazi. Pagina 11. Zelfde morgen, zelfde krant. Aanslag op 2 kerken en een restaurant in Zanzibar. Ik weet niet of het jullie opvalt, maar het valt mij op dat het tegenwoordig een trend aan het worden is dat je leest over aanvallen op en moord op christenen wereldwijd. Na afgelopen woensdag waren het dus zelfs 3 op 1 dag. En ja, je ziet het helemaal uit de hand lopen hier en daar. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zie je inmiddels dat christenen met geweld zijn gaan reageren. Dat is verschrikkelijk. Dan zie je dus omgekeerd dat moslimmensen doodsbenauwd zijn voor de christelijke milities die hun om het leven brengen. Verschrikkelijk. En allerlei christenen zitten nog vast. Asia Bibi bijvoorbeeld, hier verschillende keren genoemd. Open Doors was er 3 weken geleden op catechisatieavond bij ons, 2 avonden lang. En die zeiden toen, en je kunt het op hun website nalezen, wereldwijd worden er 100 miljoen christenen vervolgd. Vervolging is breed genomen. 100 miljoen, stel je dat voor. En we denken, oh, dat is ver weg, die andere broers en zussen. Maar het zijn wel broers en zussen uit onze gemeenschap. En je wordt er soms wat hopeloos van. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar zo nu en dan, dan word ik er somber van als ik dat lees. Dan denk ik, verschrikkelijk, wat kan ik voor hun doen? Hoe moet ik hiermee omgaan? Ga ik er weer voor bidden? Ja, ik ga er natuurlijk voor bidden, want het zijn toch mijn broers en zussen. En ik hoor wel eens mensen onder ons die bezorgd worden, die zeggen, ja, wacht maar even, duur maar even, dan is het hier ook zover. Het lijkt een beetje alsof de tijd van de eerste christenen terugkeert, broers en zussen. De eerste 3 eeuwen, meer dan 3 eeuwen, te maken gehad met vervolging. En het was bij tijden zo. En dan was het echt heel gevaarlijk. Ze werden dan niet zo gezien, maar ze werden ook gedood. Soms lang gevangen gezeten. Ze werden opgeofferd. En dan scholen ze weg, bijvoorbeeld in de catacomben in Rome. Dat zijn ondergrondse begraafplaatsen. En je vraagt je af, hoe gingen zij hier dan mee om? Hoor je bij Jezus? Heb je het moeilijker dan ooit? En ik hoorde daar deze week een verhaal over. En je denkt, nou ja, ze scholen weg in ieder geval. Ja, misschien. Maar niet alleen dat. Als wij zo'n afbeelding zien, zoals die hier staat, en dat zijn afbeeldingen die je kunt zien in die catacomben, waar denk je dan aan? Waar is dit een afbeelding van? Denken jullie, jongens en meisjes, waar is dit een afbeelding van? Van de heilige kerk, van hunzelf, zou je zeggen zo. Het is een soort schilderij van hunzelf. Ja, nou, ik denk dat ze er nog iets meer mee bedoelen. Wie denk je wie die middelste persoon is? Dat is de Heer Jezus. Dat zie je wel direct. Vaak herken je hem wel een beetje. We weten natuurlijk niet precies hoe die eruit gezien heeft. Maar dan denk je, nou, zo zal die er ongeveer uitzien. En dit is dan een maaltijd. Daar heb je ook het idee. Dat is een soort tafel daarvoor. En mensen eromheen. En heel vaak, waar denken wij dan aan? Aan welke maaltijd? Aan het avondmaal. Het laatste avondmaal met zijn discipelen. Maar, zei iemand, die was daar geweest. Die zei, weet je wat de gids zei? De gids zei, nee, ik denk dat die christenen niet dachten aan het laatste avondmaal, maar aan de bruiloft van het lam in de toekomst, waar we net over gelezen hebben. De eerste maaltijd in het helemaal voltooide koninkrijk van God, wanneer alles klaar is en iedereen gelukkig is. Daarover gaat dit. Het is dus een bemoediging. Het is hun bemoediging. Het blijft niet zoals het altijd was. Het gaat anders worden. Op het moment dat de samenleving ze uitkotste, want zo was het echt, ze waren niet gezien, macht hebben ze vermoorden als vermaak op hun feestjes. En dat gebeurde ook. koesterden die eerste christenen zich aan... Ja, maar wij hebben een belofte op de toekomst en dat wordt daar geweldig. De bruiloft van het Lam. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftmaal van het Lam zijn uitgenodigd. En je denkt misschien, nou, ze vluchten een beetje weg uit de werkelijkheid. Maar nee hoor, het was hun vaste hoop. Daar werden ze blij van. En ze konden het zo zien. Zij konden het zo zien. Je ziet hier zo'n feest met de Heer Jezus in het midden. Dat ze zeiden, dit lijkt zo echt nu. Net zoals de bomaanslagen nu echt lijken en moorden op christenen. Dan denk je, dat is het. Maar ze zeiden, dat blijft niet. Dat gaat voorbij. Maar die toekomst waar wij in geloven, waar wij op hopen, de bruiloft van het Lam, die blijft. En daar krijgen we nu al moed van. Daar krijgen we nu al moed van. En het is binnen Openbaring ook een antwoord op een gebed. En dat gebed staat veel eerder in het boek, in hoofdstuk 6 al. Dan zijn de zielen van de heiligen onder het altaar. Dat zijn de vermoorde getuigen van Christus. En die bidden dan, heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven nou eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? En dat gebeurt hier. Dan worden ze gestraft. En als je het hoofdstuk erbij pakt, dan zie je dat de hoer Babylon die heeft afgedaan. En wat betekent dat? Niet alles is meer te koop voor geld. En de show en de glitter is ook voorbij. En het streven naar de hemel op aarde, wat mensen zelf doen. Hè, ze zoeken het met kennis. Ze proberen het te kopen met geld, de hemel op aarde. Of te bevechten met geweld. Die maakt eindelijk plaats voor Gods genade. Want de hemel die kun je niet bevechten of kopen. Of die kun je niet bedenken. Die kun je alleen maar krijgen van de Heere God. Dat is genade. En dus in plaats van de hoer stapt de bruid naar voren. En de bruid die krijgt dat. Die staat er in een prachtige witte linnen jurk. Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen, maar zo staat het er. Het is een nieuw tijdperk. En de Heere staat er ook met die nieuwe wijn die hij beloofde. Toen hij voor het laatste avondmaal vier zei, ik ga dit met jullie nieuw drinken in het koninkrijk van mijn vader. En iedereen is blij. Halleluja, lof zij het Lam. En je hoort het. Het is ontzagwekkend groot. Het geluid van vele water. Het klinkt als een waterval. Je hoort het overal vandaan komen. De hele schepping juicht op dat moment. Want dit is de bruiloft van het Lam. Het huwelijk zou je kunnen zeggen tussen de Heere en zijn volk. Want de bruid, dat is het volk van de Heere, helemaal compleet. Tussen hemel en aarde. En dat is een verbond. Net zoals al die andere verbonden in de Bijbel. Maar dit verbond blijft. Hier is geen ontrouw meer. Dit is het echte blijvende verbond, de verbinding. En dan kun je echt zeggen met elkaar, al die dingen die ons nu soms bezorgd en verdrietig maken, dat is voorbij. De slechtheid, de trots en de arrogantie van de menselijke opstand tegen God, dat is voorbij. Gelukkig zij die een uitnodiging van de bruiloft van het Lam hebben. Broers en zussen, broertjes en zusjes. En dat is troost. Dat is troost voor de vervolgden in alle tijden. En misschien denk je, ja, voor de vervolgden. Maar wij worden niet vervolgd. En zo is het, hè. Wij worden niet vervolgd. Echt niet. In Nederland zijn we vrij om te doen wat we willen, ook als christenen. En helaas doen we dat vaak ook. We doen wat we willen. Zelfs als het tegen de wil van de Heer ingaat. En dan denk je bij jezelf, ja, die vervolgden, die is duidelijk, die verdragen heel veel om hun Heer. Maar ik kan er nog niet eens echt trouw zijn als ik helemaal vrij ben om te doen en laten wat ik wil. Soms ben ik zo onzeker van mijn geloof. Er is zoveel twijfel. Zoveel besluiteloosheid. En ben ik zo ontrouw aan de Heer. Mag ik eigenlijk wel komen bij de bruiloft? Mag ik komen bij aan de tafel waar het voorgerecht van de bruiloft is? Zoals vanmorgen hier. Ja, dat mag. Kijk nog eens in die tekst. Daar staat, de bruid mag zich kleden in zuiver stralend linnen. Als het gaat over de bruid, over ons, dan staat hij er niet in een prachtige, stralende, witte, linnen bruidsjurk van eigenmakelij. Die staat daar in kleren die ze gekregen heeft. Zo staat het aan. Die haar gegeven zijn, staat er letterlijk. Als je jezelf aan de Heer toevertrouwt en dat vanmorgen opnieuw doet misschien, omdat je wel weet wat er allemaal fout gegaan is, zorgt Hij voor de witte kleren, voor het goede in je leven. Want de hemel op aarde, dat is pure genade, ook voor ons. Net zo goed, pure genade. En als je dan zo bewust bent van, ik schiet tekort. En natuurlijk kan ik die uitnodiging niet zelf verdienen. Nee, dat kan je niet. Ook niet voor het voorgerecht aan tafel hier. Die heeft Jezus voor je verdiend. En ook het nieuwe leven dat erbij hoort. Wat jij moet doen is vastbesloten blijven en afscheid nemen van dat oude leven. En je aan de Heer toevertrouwen. En dan ga je bij Hem aan tafel, nu alvast. En het is natuurlijk, het is iets wat je hongerig maakt naar veel meer. Naar die bruiloft van het Lam. Zo gaan we hier aan tafel. Maar Hij laat je zien, dat nieuwe dat komt, dat geef ik jou, geef ik jullie in jullie handen. Alsjeblieft, dit heb ik voor jullie verdiend. Neem het van mij aan. Je bent welkom aan tafel. En straks ben je ook welkom voor het grote feest. De bruiloft van het Lam. Gefeliciteerd, broers en zussen, broertjes en zussen. Gelukkig wie een uitnodiging voor de bruiloft van het Lam hebben.